Daarna zal de schriftlezing zijn uit Handelingen 2, vers 14 tot 21. En de schriftlezing vervolgens is uit Handelingen 2, vanaf vers 14 tot vers 21.
Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: Gij Joodse mannen en gij allen die in Jeruzalem woont, dit zij u bekend, en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden.
De tekst voor de prediking van deze middag vinden wij in Handelingen 2, het is u zojuist voorgelezen, het 16e vers en het 21e vers. Het 16e vers: maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En vers 21: en het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Wat gebeurde er op Pinksteren? Wat gebeurde er, jongens en meisjes, op het Pinksterfeest in Jeruzalem? Nou, dan weten jullie het. Toen werd het huis vervuld waar zij zaten, en de tekenen van de wind, geweldig gedreven wind, een geluid als van een geweldig gedreven wind, verdeelde tongen als van vuur, en ja, ze konden spreken in andere talen. Dan zie je, ja, het Pinksterfeest, dat wijst op de vervulling. De vervulling van de dag van het Pinksterfeest, de profetie werd vervuld, mensen werden vervuld, en dan zie je ook het huis werd vervuld waar ze zaten. En als nu daar gehoord wordt de grote werken van God, we horen hen spreken van de grote werken Gods. Wat zijn de grote werken Gods? Wat is dat? Nou, denk eens aan de schepping. Denk ook aan de herschepping. Denk eens aan de weg der zaligheid. Denk eens aan alles wat de Heere heeft bekendgemaakt. En het lijden, het sterven van Christus, Pasen, de opstanding. En dan zie je, ja, de grote werken Gods, dat wordt gehoord. En als dat gebeurt, dan zie je dat de Heere altijd tweeërlei uitwerking krijgt op dat wonder van het woord. Het woord immers keert nooit ledig tot de Heere terug. Het zal zijn tot zegen of tot vloek, tot oordeel of tot voordeel. Maar er zijn misschien wel eens mensen die zeggen: ik kom zo leeg uit de kerk, ik heb er niks aan gehad, het doet me niks. Nou, dat is niet waar, hè? Het doet me niks. Het doet altijd wat. Is het niet tot bekering, dan is het tot verharding. En daarom moeten we er altijd goed om denken als we in de kerk zijn, dat we dan onder het woord zijn dat de Heere laat prediken. En laat het dan ook jouw gebed zijn dat de Heere het zegent, dat je er wat aan mag hebben en dat het ook tot zegen mag zijn. Nou, dan zie je ook op het Pinksterfeest zie je twee uitwerkingen. Er zijn mensen die geraakt worden door het woord, en er zijn mensen die zich stoten aan het woord. We lezen, zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tot het ander, wat wil toch dit zijn? Ben jij geraakt door het woord? Bent u wel eens geraakt door het woord? Dat is nodig. Dat is nodig. Want dan zie je die andere reactie. En dan zie je de hoon en de spot. En dan lachen ze zich eigenlijk slap als ze zien. Ach, ze zijn vol zoete wijn. Ze hebben veel te diep in het glaasje gekeken. Ze hebben veel te veel gedronken. En nu zijn ze vol zoete wijn. Het zijn dronkenmans. Dronken mensen die daar lopen. En het is dronkenmanstaal. Daar hoef je niks van aan te trekken. Want een dronken mens hoef je niet serieus te nemen. Dat weet iedereen. En dan zie je, ja, zo wordt er gespot. Als de grote werken Gods worden verkondigd. En zo mogen wij ook vanmiddag gaan luisteren hoe Petrus nu op de Pinksterdag het woord gaat prediken. Maar staat er dan Petrus staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen, gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem zijt. Nou, daar gaan we vanmiddag naar luisteren. Wat is dat dus? Dat is de preek van Pinksteren van Petrus na de uitstorting van de Heilige Geest. Thema voor de prediking is dus Petrus, prediking na de uitstorting van de Heilige Geest. Drie dingen, onthoud het goed. Dat is een prediking van het gericht. Dat is een prediking van ontkoming. En dat is een prediking van de zaligheid. Dus Petrus, prediking na de uitstorting van de Heilige Geest. Prediking van het gericht, prediking van ontkoming en prediking van de zaligheid. Petrus gaat dus spreken als hij daar staat. Dan reageert hij op die spot. Ze zijn vol zoete wijn. En dan zegt Petrus heel duidelijk, ze zijn niet dronken. Zoals zij schamper hadden gezegd. Dat is helemaal niet waar, dat ze dronken zijn. Dronken mensen kun je niet serieus nemen. Op hun woorden moet je niet ingaan. Maar dat is helemaal niet aan de orde, zegt Petrus. Helemaal niet aan de orde. Je kan toch zelf zien hoe laat het is. Want in Israël hadden ze voor het morgenoffer, gingen ze eerst ontbijten. Voordat morgenoffer plaatsvond, en dat was de vierde uren. En dan zeg je, nou, dat is dus wel duidelijk. Dat kan niet dat ze dronken zijn, dat ze sterke drank gebruikt hebben. Dat is helemaal niet aan de orde. Dus nou gaat Petrus dus eerst zeggen wat het niet is. Het is niet zo dat ze onder de invloed zijn van wijn, beïnvloed zijn. Maar wat is het nou wel? Nou, en daar gaat hij ook antwoord op geven. Dat is altijd belangrijk dat je weet, dat is het niet. Maar dat je ook weet wat het wel is. Nou, wat is het dan wel? En dan zegt Petrus, moet je eens luisteren. Dit is reeds door de profeet Joël geprofeteerd. Profeet Joël? Ja, de profeet Joël. Die heeft 9 eeuwen voor Christus reeds geprofeteerd. Hoeveel jaren telt een eeuw? Weet je dat? 100 jaar. Precies. 9 eeuwen, dat is 900 jaar, zeg maar, geleden had Joël reeds geprofeteerd wat er nu plaats is. Dit is de profetie van Joël en dit is nu aan de orde. Dit wordt nu werkelijkheid. Dit heeft de Heere nu vervuld. Want Joël, die sprak in een crisistijd. Leven wij ook in een crisistijd? Ja, dan zeg je ja, eurocrisis, economische crisis, schuldcrisis en noem maar op, kabinetscrisis. Maar Joël die leefde ook in een crisistijd. En wat voor crisistijd was dat? Dat was toen er een sprinkhanenplaag was en toen het ook groot verval was in Israël, groot verval. En toen kwam er een sprinkhanenplaag en toen heeft Joël dat geprofeteerd. Toen heeft Joël dus gewezen in die crisistijd op wat er zou plaatsvinden. En toen wees hij op de toekomst van de Messias. 9 eeuwen geleden. En zo heeft dat volk dat reeds gehoord. Dat is nu tot vervulling gekomen. In de laatste dagen, in de laatste fase van het wereldgeheel en het wereldgebeuren. Hè, we moeten erom denken, ja, de komst van de Messias is een feit geworden. Dat heeft Joël al geprofeteerd van die Messias. En bij zijn komst, waar denk je dan aan? Dan denk je aan kerstfeest. En hij is gekomen en hij is geboren in Bethlehem, de Zoon van God. En dat heeft Joël dus geprofeteerd, maar in die komst ligt nog veel meer. Want dan zie je die komst uitkomen op Goede Vrijdag als hij het heeft volbracht. Dan zie je dat nog verder komen. Hij is gekomen, ook na Pasen, na zijn dood is hij weer gekomen. En heeft hij zo de tekenen gedaan van de opstanding en het leven. En nu zie je, nou zal hij ook komen. Dat is het profetisch perspectief. Dat noemen we dat die profeten daar in die komst van de Messias ook al zagen, al heen zagen naar zijn wederkomst. Nou, en dan voel je wel, dat gaat nu gebeuren. En dat gaat nu gebeuren, nu zijn we in de laatste fase van het wereldgebeuren. En dan zie je, dan heeft Joël geprofeteerd, dan zal de Heilige Geest uitgestort worden. Uitgestort worden op alle vlees. En dan worden de bestaande grenzen doorbroken. Eerst was Israël, hè, dat was het volk van het verbond. Nou, die grens die is dan doorbroken. Hè, en nu mag beginnende van Jeruzalem het evangelie gebracht worden. En nu zie je over heel de wereld moet dat evangelie klinken. Dat er maar één naam is onder de hemel gegeven tot zaligheid. Jullie kennen het zendingsliedje wel. Roept uit aan alle stranden het evangeliewoord. Nou, dan zie je, dat is nu aan de orde. Dat is nu met Pinksteren gebeurd. Die grenzen zijn doorbroken. En dan gebeurt er nog veel meer. Dan zijn die onderscheidingen weg. Aparte stand van profeten en priesters en van het volk. Maar al Gods kinderen zullen nu door de Heilige Geest worden gezalfd tot profeet, priester en koning. Want die Heilige Geest die wordt uitgestort op alle vlees. Wat is dat, alle vlees? Nou, daar wordt mee bedoeld het broze, het sterfelijke, het verderven. We zingen toch wel eens, als er iemand overleden is, dan zingen we toch wel eens, gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. En dan zie je, alle vlees is als gras. En dat geldt ook voor jullie jongens en meisjes. Want je kan wel denken, ja, ik ben nog zo jong en er zitten oudere mensen in de kerk. En vanmorgen was ik in Broeksterwoude, ja, in de kerk hier in Damwoude dan, maar daar was het oudste gemeentelid overleden. Dus de mond, 92 jaar. En dan zeg je, ja, als je jong bent, dan denk je, nou, iemand van 92 jaar. Het oudste gemeentelid, hoe oud zou hier het oudste gemeentelid zijn? Dan denk je, ja, die is nou aan het eerst aan de beurt. Maar dat is niet waar. Dat is niet waar. Want je kan ook in je jonge leven, er kan een ongeluk gebeuren, er kan wat gebeuren. En dan is het opeens dat je voor Gods rechterstoel moet verschijnen. Alle vlees is als gras. We zijn allemaal mensen die heel broos zijn. En we zullen voor Gods rechterstoel moeten verschijnen. Daar moet je ook als je jong bent nou rekening mee houden. Zo rekening mee houden dat je vraagt, Heere, ik heb een nieuw hartje nodig. Heer, ik heb nodig dat u door uw geest mij dat nieuwe leven geeft, want anders kan ik voor u niet bestaan, dat je dat gaat zoeken. Maar dan zie je, dat is dus nodig voor de jongeren, voor de kinderen, de jongelingen, de mannen, de vrouwen, ze zullen profeteren, staat er. Meisjes en jongens krijgen diepe inzichten in de heilgeheimen van God. Uw ouders zullen dromen. De ouden van dagen zullen openbaringen uit de hemel ontvangen. Ook slaven en slavinnen zullen in al die voorrechten kunnen delen. Dus als er nou iemand in de kerk zit of meeluistert thuis en die zegt, ach, ik ben al zo oud... Nou, dan zeg je, dan krijg je ook op Pinksteren nog de opdracht en de roepstem van de Heere, zoek mij. En dan is er nooit iemand te oud en dan is er nooit iemand te jong om voor de Heere te buigen. In die nieuwe bedeling zal het ook in de schepping te merken zijn. Bloed, vuur, rookdamp. Strijd en bloed zal er zijn. Nou, dan zeg je, dat gebeurt vandaag de dag toch? Weet je wat er gebeurd is in Syrië in de afgelopen week? Zoveel kinderen ook zomaar vermoord. En dan zeg je, oh, oorlogen, geruchten van oorlogen, burgeroorlogen. Ja, die dingen die gebeuren toch, dat hoort u toch? En dat zijn tekenen der tijden, aardbevingen, tsunami. En het spreekt ons, bloed, vuur en rookdamp, oorlogen. Wat zullen er voor oorlogen komen als we denken aan de kernmachten die er zijn en de kernwapens die landen soms ook klaarmaken? Wat zal er alles het gevolg van zijn? En zo nadert de dag des gerichts. Het einde van de wereld betekent dan, God zal verschijnen in heiligheid en gerechtigheid. Petrus predikt dat gericht. En dat hebben we ook vandaag weer beleden met de kerk van alle eeuwen. Hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. En wat hebben we toen gezongen in aansluiting op de geloofsbelijdenis? Laat al de stromen vrolijk zingen. Een hele vrolijke psalm. En dan wordt er gezongen uit volle borst. Maar dan staat er ook in die psalm, Hij komt om de aarde te richten. Wat betekent dat? Dat betekent, als de Heere komt, dan zal het eindoordeel er zijn. En dat gericht, dat zal gaan dwars door de kerken, door de wereld heen. En dan zal het zijn of ten oordeel of ten voordeel, of ten zegen of tot een vloek. En waar zal jij dan zijn? En dan kun je vrolijk zingen en dan kun je blij zijn en zeggen, prachtig, laat al de stromen vrolijk zingen. Maar wat zal het zijn als dat gericht komt en de Heere zal moeten zeggen, gaat weg van mij, ik ken u niet. Ik ken u niet als zo'n arme verloren zondaar die roept om hulp, om redding. Maar je wilde niet buigen. Je wilde geen zondaar worden voor God. Je wilde niet capituleren. Wel onder het woord, wel meegezongen. Hij komt om de aarde te richten. En dan toch voor eeuwig in de buitenste duisternis. Dat is de werkelijkheid. Dan zei je, ja, hoe kan je dat nou zingen? Hij komt, ja. En je zult eeuwig ten onder gaan. Dan zeg je, wat is nou nodig de ernst ervan te kennen in ons leven? Dat je je knieën buigt en dat je die God leert zoeken en vrezen in de weg van, zeg het eens, in de weg van wedergeboorte, bekering en geloof. Want je weet het toch? Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan, niet zien. Dat is de ernst. Dat is de ernst van het gericht. En Petrus die wijst daarop. En dat doet hij ook in zijn brieven. Hij staat bereid om te oordelen de levenden en de doden, zegt hij in 1 Petrus 4 vers 5. En in het 7e vers. Het einde aller dingen is nabij. In 2 Petrus 3 zegt hij, één dag is bij de Heere als 1000 jaren en 1000 jaren als één dag. En die dag zal de Heere komen als een dief in de nacht. En daarom houdt u er rekening mee, met die dag. Houdt u rekening, hou jij rekening met zijn komst op de wolken? Want wie zonder Christus leefde, zal ook zonder Christus ten onder gaan. Dan zal de Heere je vinden in het ongeloof, in je verharding, in je leven zonder God. En de komst van de Heere is tot troost voor Gods kerk. Zij moeten hier gaan de weg van de verdrukking. De duivel gaat rond als een briesende leeuw. En als je de Heere kent en hebt leren kennen, dan weet je ook hoe waar dat is. Maar dan mag Gods kerk toch verlangen naar die dag. Uitzien naar die dag. Want dan zegt onze Nederlandse geloofsbelijdenis in artikel 37. Wij verwachten die grote dag met een groot verlangen. Om ten volle te mogen genieten de belofte Gods in Jezus Christus onze Heere. En daarom is het zo ernstig, nu wij ook in deze 21ste eeuw er zijn, waar zoveel wetenschap en zoveel kennis is en waar zoveel gebeurt en waar zoveel als het ware in een stroomversnelling is gekomen. Als je alleen eens denkt, hè, en de ouderen die weten dat natuurlijk nog beter, en ze vergelijken dat dan, en dan zeggen, ja, wat is de komst van de computer, wat is dat? En dat mobiele telefoontje en die telefoon die zo, oh, dan zeg je, de grenzen zijn doorbroken en je kan zo makkelijk ook van alles en nog wat doen. En dan voel je, dat is zo grote ontwikkeling, dat is zo hard gegaan. Maar dan zie je ook, wat is het hard gegaan? De ontkerkelijking, de kerkverlating, wat is het hard gegaan? Hoeveel hebben de Heere de rug toegekeerd? Hoeveel willen nog leven bij het woord van God en belijdenis der kerk? Ach, ze nemen het allemaal niet meer zo nauw. Je moet het allemaal wat ruimer zien. En dan zeg je, ja, wie God verlaat en wie zijn inzettingen verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. Ook dan zie je zo heel duidelijk hoe dat doorgaat. Maar wie zal staande kunnen blijven als de Heere komt, als de zon verduisterd is, als de maan haar licht niet zal geven en als de elementen brandende zullen vergaan? Hoe kun je dan naar die dag van het gericht uitzien? Hoe kun je rijkhalsend verlangen naar die dag? Nou, het antwoord op die vraag vinden we in ons tweede punt. Want Petrus' prediking was een prediking van gericht, maar ten tweede ook een prediking van ontkoming. En dan lezen wij het in onze tekst, en het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig worden. De rechter staat voor de deur, maar nu mag juist klinken in onze tekst de naam des Heren. Dat is de prediking van de ontkoming. De ontkoming in de Heer Jezus Christus. want de zaligheid is in geen ander. Want er is ook onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven door welke wij moeten zalig worden. En dus dat wat in onze tekst nu staat. En dat woordje en, dat kan ook in het Grieks vertaald worden door ook. Ook zal het zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Dat is de heerlijke prediking van de ontkoming. En Joël heeft dat reeds geprofeteerd. In Joël vind je reeds deze woorden. En dan zegt hij de naam des Heren. De naam van, wat staat er dan, Jehova. En wat betekent dat, die naam Jehova? Want er staat niet de naam van de Heer Jezus. Maar wat is dan de naam van Jehova? Dat is de naam van de verbondsgod. En die middelaar van het verbond, de Heer Jezus Christus. O, dan wordt de naam van de Messias niet genoemd. Maar uiteindelijk is het ja de Heere, de Messias, de zaligmaker, de Kyrios. In het Oude Testament onder die naam Jehova. Maar dan zien we ja, Jezus van Nazareth, deze Jezus. Daar mag Petrus van spreken, deze Jezus. En die staat ook in Joël profetie centraal. Uiteindelijk de naam des Heren. Gods barmhartigheid komt in hem uit. Hij heeft met zijn dood en bloedstorting gerechtigheid voortgebracht. En de gerechtigheid vervuld. Jezus Christus en die gekruisigd. En dat gaat Petrus nu op de Pinksterdag prediken. God gaf zijn zoon. Maar Jezus Christus, de Zoon van God, hij is de gekruisigde. Maar hij is ook van God opgewekt. En hij is ook aan de rechterhand van God verhoogd. En hij heeft de belofte van de Vader ontvangen. En heeft dit uitgestort wat gij nu ziet en hoort. Zo mag juist de weg der ontkoming gepredikt worden. En mag gewezen worden op die naam van de Heere. De naam des Heere aanroepen. En dat is nou voorwerpelijk nodig. En het is nodig dat het onderwerpelijk toegepast wordt. Nou dominee, daar begrijp ik niks van. Wat zegt u nou? Wat zegt u nou? Voorwerpelijk nodig dat we dat zien. En dat moet onderwerpelijk toegepast worden. Nou, dat begrijp ik niet, zegt iemand. Nou, kom eens even mee. Op de basisschool, wat moet je leren? Dan moet je leren een zin te ontleden. Onderwerp, gezegde, leidend voorwerp. Hè? Ik ga naar huis. Wie is het onderwerp? Ik. Wat is het leidend voorwerp? Het huis. Wat is het gezegde? Ga. Ik ga. Nou, onderwerp en leidend voorwerp. Voorwerp, de naam des Heren. Dat wordt ons in de Bijbel gepredikt. Dat mogen we weten, de Heren maakt zich bekend in de naam Jezus, in de naam Christus, in de naam Heren. Dat zijn de namen van de Heren. En in zijn naam mag juist hij aangeroepen worden. En dan zie je wat nu voorwerpelijk in die naam van de Heere ons bekend wordt gemaakt. Dan mag iedere zondag mag dat woord weer klinken. Voorwerpelijk wat hij gedaan heeft voor zijn kerk. Wat hij gedaan heeft voor de zaligheid. Maar wat zei ik nu over dat voorwerpelijke en dat onderwerpelijke? Dat voorwerpelijke moet onderwerpelijk toegepast worden. Ik moet dat nodig hebben. Ik heb dat nodig. Dat hij voorwerpelijk heeft gedaan. Wat hij voor zijn kerk heeft gedaan. Dat het ook mij ten goede komt. Dat het door het geloof gekend mag worden, dat ik het ook persoonlijk mag weten. En daar gaat het toch om? Dat is toch de vraag die de ambtsdragers stellen als ze bij u op huis komen. Hoe staat het in uw persoonlijk leven? Hebt u dat persoonlijk leren nodig krijgen? En dan zeg je wel eens, ja, het was een mooie preek, of het was niet, de preek stond er niet zo aan. Nee, hoe ligt het nou in uw eigen persoonlijk leven? Bent u nou geraakt door het woord of niet? Hebt u de Heere echt persoonlijk leren kennen? En hebt u geleerd dat u een zondig mens bent en dat u zonder hem niet kunt? Hoe dat onderwerpelijk toegepast wordt. He, dat is de weg van, ja, van wedergeboorte, bekering en geloof. En dat dat zo verstaan mag worden, persoonlijk gekend mag worden. He, dat je dan niet alleen maar als een toeschouwer in de kerk zit, maar dat je wel eens geraakt mag worden, dat je zelf je naam hoort noemen. En dat je als een arme zondaar terechtkomt. Dat je moet buigen voor dat woord. En dat je buigen moet voor de ernst van dat woord dat zegt, vervloekt is een egelijk die niet blijft. Bij al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Ik heb dat niet gedaan. Ik sta schuldig. Die wet die klaagt mij aan. Ik heb tegen al die geboden overtreden. Kijk, als dat maar binnenslaat in je leven, hè, en er zijn hopelijk wel mensen die dat kunnen zeggen, dat dat naar binnen geslagen is in hun leven. Weet je wat ze vroeger hier in de Wouden wel eens zeiden? Hij of zij heeft het met zichzelf te doen gekregen. En dan gaat het naar binnen slaan. Dan wordt het persoonlijk je zonde en je schuld. Dan wordt het persoonlijk ook je nood. Hoe kom ik met God verzoend? Hoe kan ik voor die heilige God bestaan? Want dan kun je wel eens zeggen, ja, mijn vader of mijn moeder of opa of oma of wie dan ook. Ja, die heeft dat mogen kennen. Die kon hier wel weg, hoor. Ja, die kon wel weg, want die kon spreken van Gods genade. En die kon spreken van dat uitzicht dat er overblijft voor het volk van God. Ja, maar u, jij, hoe zit het nu persoonlijk? Kijk, en dan gaat Petrus hier wijzen op het aanroepen van de naam des Heren. Dat is de inhoud van zijn preek. Hij laat de Heren, dat laat de Heren preken. Aanroepen, weet je wat de kanttekenaars dan schrijven? Dat is hem om de zaligmaker met een waar geloof erkennen. Dus het erkennen van de zaligmaker, aanroepen, dat is dan hem erkennen, dat is buigen ook voor hem. Erkennen dat hij de zaligmaker is. En met een waar geloof erkennen. Dan zeg je, ja, dat heb ik nou nodig. Ik ben niet zalig. Ik moet zalig gemaakt worden. Ik ben niet gered, ik moet gered worden. En de zaligheid en de redding in hem alleen zoeken. En hem om dezelfde in alle noden aanroepen. En hem recht dienen. Dus dat is maar niet in remonstrantse zin. In de naam van Jezus Christus, ja, zoals Zijlstra dat zegt. Hè, en dit en dat en met gebalde vuisten zo als het ware staan. En dan zal het en dan moet het. Nee, maar de naam des Heren aanroepen. Dat is bevindelijk, dat is geestelijk. Ja, in de laagte, in de diepte, uit de diepte roepen tot God. Daar kun je geen kant meer uit. Dan zit je in de nood. En dan weet je geen raad. Heere, help mij. Red mij. Aanroepen. Ja, zo erkennen dat je dat nodig hebt. Want je blinde ogen zijn ervoor gesloten. Je kan het zelf wel redden. En je kan het misschien ook wel redden met een beetje godsdienst. En met een beetje kerkelijkheid. En dan komt het allemaal wel goed. Nee. Nee, hem aanroepen, dat is vanuit de diepte, vanuit de nood. Vanuit de benauwdheid. Daar kun je geen kant meer uit. En dat wordt het aanroepen. Dan heb je hulp nodig. He, als er iemand hier op de stoep staat langs de weg. En die heeft hulp nodig. En die zegt, ja, ik heb hulp nodig. Dan rijden alle mensen aan hem of haar voorbij. Maar als hij zijn handen opsteekt en de mensen aan, help me toch. En hij roept ze aan. En hij spreekt ze aan. Help mij, ik weet geen raad. Dan voel je aan, hè, dan moet er hulp geboden worden. Nou, zo erkennen dat hij de zaligmaker is. En dan erken je, net als bij het avondmaal, dan moeten ze erkennen dat ze midden in de dood liggen. En dat is door eigen schuld. En dat ze zo ver gezonken zijn, ze kunnen niet betalen, ze kunnen de schuld alleen maar groter worden. Ze kunnen zichzelf niet verlossen. Kijk, als dat worden gelovig aanroepen van de naam des Heren. En dan is het ook zo, dan gaat onze naam weg. En voor onze naam, oh, daar moeten ze niet aankomen. Daar moeten ze niet aankomen, ze moeten niks van me zeggen. Want dan sta ik op mijn achterste benen. Maar dan ga je juist leren, onze naam, mijn naam moet eraan. Dan moet je de dood gaan schrijven op al het jouwe. Kijk, dan gaan die Pinkster tekenen de kracht ook verrichten in je leven. Wat waren de Pinkster tekenen, jongens en meisjes? Zeg het eens even. Een geluid als van een geweldig gedreven wind. En hoe gaat die wind dan waaien? Dan komt die noordenwind, die komt waaien en die vaagt alles weg waarmee wij proberen te staan. En die maakt ons arm en leeg. En noem nog eens een teken van Pinksteren. Verdeelde tongen als van vuurdomenen. Ja, precies. En wat betekent dat? Verdeelde tongen als van vuur. Wat doet vuur? Vuur verteert. Dan blijft er niks van over als wat as. En dan kijk je, als je door die Pinkster tekenen vuur verteerd wordt, dan blijft er niks van je over. Dan gaat de wet je schuldig stellen voor Gods aangezicht. En dan moet die wet je er aanklagen en dan ga je erkennen. Want je gaat in die spiegel van die wet zien, dat is nou waar. Ik ben schuldig. Ik heb overtreden. Al die geboden, ik heb geen ervan gehouden. En dan ga je die wet toestemmen dat ze goed is. Is het waar of niet? En dan gaat alles buiten die ene naam, gaat zijn glans verliezen. Gelovig erkennen dat Gods genade genoegzaam is om ons te redden. Daar gaan ze smeken. Smeken om genade. Dat is het aanroepen van de naam des Heren. Smeken om genade. Hoe deed Jacob dat, jongens en meisjes? Vertel het eens. Hoe deed Jacob dat? Jacob? Oh, hij riep het uit. Heere, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Dan voel je wat, dat was nou het aanroepen van de naam des Heren. Hij kon geen kant meer uit. Alles was hij kwijt. Tenzij gij mij zegent. Hoe riep die stokbewaarder de naam des Heren aan? Ach, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. En hoe riep die tollenaar bij de tempel daar? O God, wees mij zondaar genadig. Kijk, dat zijn de aanroepers van de naam des Heren. En dan zeg je, in die naam is er nu ontkoming. En dan is er een aanroepen van die naam. Bij de sport, hè, bij die topsport, dan moeten ze jonge mensen hebben die krachtig zijn en die door trainen nou een topprestatie leveren. Die hebben ze nodig. En als nou de wereld de beste krachten voor hun dienst opeist, hoeveel te meer is de Heere het dan waard dat je in je jonge leven je beste krachten in zijn dienst zou besteden, dat je hem zou dienen. Waar of niet? Dan zeg je, dan is het de Heere toch helemaal waard om hem te dienen. En daarom, jonge mensen, zoek de Heere. Terwijl hij te vinden is, zoek de weg die de Heere je voorhoudt. Dit is de weg. Wandel in dezelfde. Maar nu ook ouderen. Misschien zitten er wel mensen in de kerk die zeggen, ach, als ik mijn leven achterom zie, wat is er dan een zonde, wat is er dan een ongerechtigheid. En als je dan nog onbekeerd bent, zou het dan nog wel zin hebben? Zin hebben om de Heere aan te roepen. Nou, dan zie je ook in het laatste der dagen, liggen er voor de oude beloften. En dan hoef je nooit te zeggen, ik ben te jong. Wie zei dat ook alweer? Ik ben nog zo jong. Dat was de profeet Jeremia. Die zei, ik ben nog zo jong. En wat zei de Heere toen? Oh ja, dan ga ik jou nog maar voorbij. Nee. De Heere die riep hem juist. De Heere had hem nodig. En dan zeggen we, de Heere zijn we nooit te jong. Zul je erom denken? Maar voor de Heere zijn we ook niet te oud. Ouderen. Dan kan de duivel je influisteren. Ach ja, maar je hebt al zoveel eelt om je ziel en je hebt al zoveel kerkbanken misschien versleten. Je bent nooit te oud hoor. Dus kijk maar naar die moordenaar aan het kruis. Die was toch ook al oud? Die zou gaan sterven. En dan zeg je, ja, dan heeft het ook nog zin, dan is het ook goed. Ja, de Heere heeft er toch recht op. En dan zullen ook die ouden toch nog zo vervuld worden door Gods geest, dan zal de Heere ook in de ouderdom nog geven dat ze groen en fris zijn, om te verkondigen dat de Heere recht is. Wat staat er in onze tekst? Ouderen mogen doen of jongeren mogen doen? Nee, er staat een iegelijk. Een iegelijk die de naam des Heeren aanroept. En dan moet ik even denken aan die gelijkenis. Welke gelijkenis zou ik denken, jongens en meisjes? Die gelijkenis van die wijngaard. En er waren mensen die waren, ja, als zeg maar uitzendkrachten, waren ze gehuurd van 's morgens vroeg tot 's avonds laat zouden ze komen. Voor zoveel werk, voor al dat werk zouden ze zoveel krijgen. Akkoord. Maar toch, tegen de middag hadden ze er nog wat nodig en toen haalden ze nog wat mensen erbij. En zij gingen ook aan de slag. En ja, het was bijna afgelopen, maar toen kwamen er nog een stelletje bij. En toen was het uitbetaling, toen zouden ze allemaal uitbetaald worden. En toen kregen ze allemaal hetzelfde loon. Ja, maar dat is toch niet eerlijk? Ik ben al van de vroege morgen, ik heb zweet op mijn voorhoofd staan, ik ben al bezig. Kijk, zo gaat het nou in het Koninkrijk der Hemelen. Zegt de Heer, je krijgt geen loon hoor. Als je loon krijgt naar verdiensten, nadat je gewerkt hebt, krijg je geen cent. Moet je eeuwig ondergaan. Dat heb je verdiend. Dat heb ik verdiend, dat heb u verdiend, dat heb jij verdiend. Allemaal verdiend dat we niks krijgen. Alles hebben we verzonden. Is het waar of niet? En toch krijg je in het Koninkrijk der Hemelen loon. Wat is dat voor loon? Dat is genadeloon. Dat de Heere uit genade schenkt om Christus wil. Om de verdiensten van Christus wil. En dan zeg je, ach, dan maakt het niet uit hoe het is. Maar dan zeg je, dan heb je allemaal van genade te leven. En dan zeg je voor ouderen, voor jongeren, een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen. Die zal zalig worden. En dan kan het ook nog voor iemand die moet zeggen, ik moet me schamen. Dat ik zoveel kostelijke tijd van mijn leven, ja, eigenlijk zomaar voorbij heb laten gaan. Ik heb alleen maar voor mezelf geleefd. En dan is het nog niet te laat hoor. Zou de Heere, die zegt, uw tijden zijn in mijn hand, zou hij u misschien daarom nog gespaard hebben tot op dit ogenblik? Gespaard van die ziekte of van die moeilijke operatie? Zou hij daarom u nog geholpen hebben om u nog de tijd te geven, nog het heden der genade? Heeft de Heere iemand wel eens weggestuurd? Kun je dat zeggen? Dat de Heere wel eens iemand weggestuurd heeft? Jij hebt te veel gezondigd. Jij bent te zwaar. Je hebt te veel in de wereld geleefd en dit en dat allemaal. Nee, hij troost het hart dat schreien tot hem vlucht. Dan wordt het wel je schuld. Dan wordt het wel een onmogelijkheid van onze kant. Maar wie hem zo aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Petrus' prediking na de uitstorting van de Heilige Geest is een prediking van, zeg het nog eens, gericht, van ontkoming. En wat is het laatste punt? Prediking van de zaligheid. En het zal zijn, staat er. En dat woordje zal, oh, dat is toch zo'n bijzonder woord. Dat woordje zal, dat wijst op Gods trouw. Wat zingen we wel eens in de kerk? Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Daarom zeg ik dat woordje zal. Dat is zo'n heerlijk woord als dat uit de mond des Heren klinkt. Zal. Joël en Petrus hadden beide hun aandacht gevestigd op hetgeen de Heere beloofd had. Het zal geschieden. Wat klinkt dat stellig, hè? Wat klinkt dat beslist en zeker? En het zal zijn, het zal geschieden. Kunt u zo spreken? Kan jij zo spreken? Nou, dan moeten we eerlijk zijn en dan moeten we zeggen, ja, zo kunnen wij niet spreken, zo spreken mensen niet. Ja, de mensen zeggen ook wel eens, ik zal dit doen en ik zal dat doen en ik zal je helpen en ik zal aan je denken. Dat zijn altijd mooie woorden. En ja, goed bedoeld natuurlijk, goed bedoeld. Maar hoe vaak blijkt niet dat ze je niet kunnen helpen uiteindelijk. En dat ze misschien helemaal niet meer aan je gedacht hebben. Ze deden het niet. Hoeveel beloften van mensen, ja, gaan in de mist op. En zo is het in de wereld der mensen. Maar heel anders is het met de Heere. Hij zegt, zal ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken. Hij kan het als een almachtig God en hij wil het als een getrouw vader. De Heere houdt getrouw zijn woord. God is geen mensenkind dat hij liegen zou of dat het hem berouwen zou. Gods woord bestaat in eeuwigheid. En de hemel en de aarde zullen voorbij gaan, bergen mogen wijken en wankelen, maar zijn woord blijft, houdt hij gestand. Het verbond mijns vredes zal niet wijken, zegt de Heere. En daarom is het zo heerlijk dat hier staat, en het zal zijn, die zullen zalig worden. Dus niet, ja, misschien hebben ze een kans. En je krijgt een foldertje in de deur. Wordt u miljonair? Kans op een miljoen hebt u? Ja, kans. Je zult een miljoen gulden of euro kunnen ontvangen. Waarom? Wanneer? Ja, als je het winnend lot hebt. Ja, natuurlijk. En er zullen vele mensen die worden helemaal betoverd en begoocheld door de kans, een miljoen of 3 miljoen misschien wel. Postcode loterijen en al die loterijen, ze verdienen goud door die kansen te bieden. En de meeste mensen moeten allemaal teleurgesteld worden. Nee, ze hadden niet het winnend lot. En nu staat er, en zij zullen zalig worden. Waarom is dat zo zeker? Omdat God het heeft gezegd. Omdat de naam van de Heer Jezus Christus daar borg voor staat. De zaligmaker staat er garant voor. Hij heeft het verworven met zijn zoenen en kruisverdiensten. O, wat heeft het hem gekost? Geef daar eens een antwoord op. Wat heeft het hem gekost? Dat hij geboren werd uit een vrouw. God zo, ons vlees en bloed aangenomen, geworden onder de wet, bespot en gehoond, de onwaardigste tot een vloek geworden. Het bitterste moest hij ondergaan. Wat is het bitterste? Wat is het allerbitterste? Van God verlaten. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En daarmee heeft hij de zaligheid verworven. En hij past het toe, door middel van de Heilige Geest, in de harten van zijn kinderen, die dan ook bevindelijk, geestelijk zo aanroepers worden van de naam des Heren. Wie worden dan zalig? Een iegelijk die de naam des Heren aanroept. O, wat een heerlijk woord. Een iegelijk. Al wie. God is niet een God alleen van de Joden. Alle vlees. Een iegelijk die hem aanroept. En dat aanbod, dat is ruim en welmenend. Niemand heeft te lang gezondigd en te veel zonde en schuld. De Dordtse leerregels, onze belijdenis, ze zeggen het zo heerlijk. Zovelen er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstig geroepen. En daar staat in het Latijn een woord serieus eigenlijk. Ze worden ernstig geroepen. En dan zeggen de Dordtse leerregels, God betoont ernstig en waarachtig wat hem wel behagelijk is. Namelijk dat de geroepenen tot hem komen. En hij belooft met ernst allen die tot hem komen de rust der zielen en het eeuwige leven. Want wie dorst heeft, die komen en die drinken van het water des levens om niet. Roep mij aan, zegt de Heere, in de dag der benauwdheid. Een heerlijk woord. Juist als wij lezen, als we leven in een crisistijd. En dat we zo ook zien de tekenen der tijden. Wat een troost voor aangevochtenen door de Satan. Wat een troost al wie, een iegelijk. Er zal ontkoming zijn op de berg Sions en te Jeruzalem. Die tot mij komt, zegt Christus, zal ik geenszins uitwerpen. Worden alle mensen zalig? Nee. Dat kunnen we er niet van maken. Alleen degene die hem door een waar geloof zijn ingelijfd en zijn weldaden aannemen. Want het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden, behouden zal worden, gered zal worden. En dat betekent de eeuwige gelukzaligheid. Ze zullen straks eeuwig zingen van Gods goede tierenheden. Hij zal mij aanroepen, zegt de psalmdichter. Ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal er hem uittrekken. Ik zal hem verheerlijken. En ik zal hem met langheid van dagen verzadigen. En ik zal hem mijn heil doen zien. En nou weer die twee wegen. Nou weer dat onderscheid. Voorwerpelijk. De naam des Heren is gepredikt. Maar is er nu onderwerpelijk ook dat aanroepen geworden in uw leven, in jouw leven, in mijn leven? Kunnen wij aanroepers genoemd worden? Aanroepers van de naam des Heren. Amen.